SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch.
De eerste kwartfinales zijn vanmorgen vroeg gespeeld. Spanje won van Duitsland en neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk dat Portugal uitschakelde. Wat vindt sportjournalist Jaap de Groot van deze halve finalisten? Ik vroeg het hem eerder vanmorgen. En natuurlijk bespak ik met hem ook het laatste nieuws over Oranje.
Ja, het was de avond van de eerste helft van de kwartfinales. En de eerste wedstrijd in de halve finale is nu bekend. Dat wordt dan Spanje tegen Frankrijk. En ik moet u wel zeggen, het waren wel twee totaal verschillende wedstrijden. De dynamiek, de spanning en ook de kwaliteit van Duitsland-Spanje. Als je dat vergelijkt met Portugal-Frankrijk, was echt een dag en nacht verschil. En dat de Fransen eigenlijk niet mogen klagen dat ze door zijn. Want als je dit toernooi bekijkt, ze hebben geweldige aanvallers. Laatst kwam ook Barcolade nog in, linksbuiten van Paris Saint-Germain, waar ik een groot fan van ben. Nou, en als je Dembele zag invallen, ze hebben Mbappé. Het is ongelooflijk wat een offensieve power ze hebben. Maar dat komt er totaal niet uit als je ziet in de doeltreffendheid. Het is toch heel erg voorzichtig van achteruit. Waardoor de aanvallers eigenlijk nauwelijks tot hun recht komen. De aanvallers zijn eigenlijk gewoon op zichzelf aangewezen. Moeten solo's maken om dan tot scoren te komen. En wat dat betreft, ja, Portugal heeft de naam ook zo te voetballen. Die waren vandaag toch wel de ploeg die initiatieven nam. En eerlijk gezegd ook verdiend had te winnen. Maar Ronaldo, die een soort heilige is in Portugal. En ik vind het wel mooi om te zien hoor, hoeveel respect iedereen voor hem heeft. Maar in deze wedstrijd en ook daarvoor, ik durf het bijna niet te zeggen, maar hij kan eigenlijk niet meer op dit niveau mee. Hij staat in het veld. Hij heeft natuurlijk een geweldige uitstraling. Maar hij had gewoon de winnende goal op zijn voet. En een normale Ronaldo had hij gewoon gescoord. Het was een geweldige actie van Constanzao. Die speelde hem vrij voor de goal. Dat was vlak voor tijd. Normaal in vorm zijnde Ronaldo had die bal gewoon feilloos ingeschoten. Want hij kwam ook perfect aan. Ja, en hij maaide er half overheen. Maar dat vond ik ook wel een beetje typerend. Zijn beroemde passeeracties op snelheid, op tegenstander af, heb ik niet één keer gezien in het toernooi. Dus in feite, ja, speelde Portugal, ondanks het feit dat ze dominanter waren dan Frankrijk, eigenlijk zonder een echte spits. Want ja. Ronaldo, ja, ik vond ook in deze wedstrijd, hij stond natuurlijk tegen een geweldig verdedigingscentrum, had ik een beetje met hem te doen, want het was werkelijk waar. Hij kwam in het hele stuk niet voor. Nou ja, goed, hij miste die kans en uiteindelijk worden de penalties, ja, dat deden de Fransen voortreffelijk. En het was gebeurd, wat ik al aangaf, het was een groot contrast met Duitsland, Spanje. Dit is voetbal wat je wil zien. Het was de Spanjaarden die oppermachtig leken, kwamen terecht met 1-0 voor. Ja, en daarna begonnen de Duitsers terug te vechten. Ja, het echt, als ik 10 pet op mijn hoofd had, dan was alle 10 er weer afgegaan om een diepe buiging voor ze te maken. Want om Spanje zo met de rug tegen de muur te krijgen. En ik let ook echt op, want je hebt het gevoel dat de Duitsers vooral fysieke voetballers zijn. Maar op een gegeven moment ontwikkelden ze zo'n verschrikkelijk hoog tempo en zette zoveel druk en was er sprake van zo'n geweldige hoge balsnelheid. Ja, dan moet je technisch echt perfect, echt van het hoogste niveau zijn. En er waren fases bij dat ze de bal rond lieten gaan, dat niemand leed balverlies. En ja, die gelijkmakers hadden gewoon aan te komen. En de fase waarin die Duitsers echt die druk zetten met die hoge balsnelheid, ja, ik zat gewoon te genieten.
Ja, in beide gevallen hebben de toeschouwers enorm veel waar voor hun geld gekregen. Wedstrijden allebei met verlenging en dan net aan het einde scoort Spanje dan toch die winnende goal. Hè?
Ja, en wat voor een goal. Het was natuurlijk ook weer, kijk, dat die Spanjaarden er onderuit kwamen, vond ik al heel wat. En uiteindelijk ook, hoe die, ja, het was wel heel typerend dat de scheidsrechter die liet Kroos, Toni Kroos, toch de held van Duitsland, toch wegkomen met bij twee overtredingen. Want hij had zomaar in het begin twee keer geel kunnen krijgen. Hij schopte gewoon Pedri uit de wedstrijd binnen 5 minuten. En daarna kwam er ook nog een overtreding op Jamal. Dat waren gewoon twee knalgele kaarten. Hmm. En hij kreeg er niet één. Nee. Maar omdat Pedri echt uit de wedstrijd werd geschopt, moest Olmo invallen. Ja, en wat zie je? Olmo maakte 1-0. En Olmo had de assist bij de 2-1. Dus uiteindelijk was het nog een geluk bij een ongeluk dat die Pedri eruit ging. Want de invaller die besliste de wedstrijd voor Spanje. Ja. En ik moet ook zeggen, als je ook die goal zag. Ja, het was echt een kopbal. Hij moest helemaal contra moest hij, die bal gaan koppen. Ja, het was een winnende goal die helemaal bij het niveau van de wedstrijd past. Het was, het is wel duidelijk dat Spanje nu ook huizenhoog favoriet is. Hoewel, ze hebben wel heel veel schade opgelopen in deze wedstrijd. Want ik geloof dat ze zoveel gele kaarten gehad hebben dat 4 man niet mee kunnen doen tegen Frankrijk. Maar goed, je zegt dan moeten de 4 man straks vervangen worden. Maar ja, je hebt gezien wat de invaller vandaag bij Spanje gedaan heeft. Het is die besliste wedstrijd. Dus.
Ja,
maar het gaat me ook vooral om de instelling van de ploeg. Het is geweldig om te zien.
Ja, het feit is dat het dus Spanje-Frankrijk is. Frankrijk gaat door weer zonder zelf te scoren. Hè. In al die wedstrijden tot nu toe hebben ze 1 keer zelf gescoord. Maar laten we snel vooruitblikken ook naar Nederland. Turkije morgen. Heb jij nog het laatste nieuws uit Kamp Oranje?
Nou ja, kijk, eigenlijk meer uit Kamp Turkije. Want de UEFA heeft besloten om Demiral toch voor 2 wedstrijden te schorsen. Vanwege de grijze wolvengroep die hij gebracht heeft. En dat houdt dus in dat Turkije 3 basisspelers, onder andere ook Koksu van ex-Feyenoord, mist. Dus wat dat betreft heeft Nederland wel een enorm voordeel. Alleen, ik moet wel eerlijk zeggen, er was gisteren met de persconferentie, werden de vragen over het incident met Demiral werden er gesteld aan Jerry Schout en Daley Blind. Die wilden daar niet op reageren. En dat vond ik wel heel verstandig, want je voelt dat door deze wat is ook een politieke rel, want de regeringen van Duitsland en Turkije die rollenbollen momenteel over straat. Erdogan heeft een bezoek aan Azerbeidzjan afgezegd en komt nu naar Berlijn toe. Dus het zal ook nog eens een keer extra spanning gaan brengen. En om dan provocerende uitspraken te doen vanuit Nederland was heel onhandig. En dat hebben ze dus goed gedaan om hun mond te houden. Maar ik denk dat het irritatiegrens bij het Turkse publiek morgen in Berlijn heel hoog zal zijn. Dus ze zijn behoorlijk opgefokt. Ja, en in Berlijn wonen 250.000 Turken. Er komen 15.000 Nederlanders naar het stadion. Er kunnen er 70.000 in. Dus ik schat zeker 40.000 Turken die behoorlijk opgefokt zijn door het onrecht wat zij vinden dat hun is aangedaan door hun sterspeler Demiral, die de 2 belangrijke doelpunten tegen Oostenrijk scoorde, door die nu te schorsen, waardoor ze verzwakt tegen Nederland moeten. Dus de power die zullen ze ergens anders vandaan moeten halen. En dat zal vooral in de vechtlust en de houding van het publiek zijn. Want de Turkse toeschouwers, de Turkse legioen gaat nu echt voor 200% achter de ploeg staan. Dus wat dat betreft mag Nederland zijn borst nat maken.
Ja, en is bij Nederland iedereen fit?
Ja, alleen Maats is ziek geworden. En voor de rest was er wat twijfel over de licht. Maar wat het basisteam betreft kan iedereen spelen. Alleen ja, kijk, iedereen is heel euforisch na de 3-0 overwinning op Roemenië. Maar ik heb het eerste kwartier nog in mijn achterhoofd, toen de Roemeense storm over Nederland kwam. Ja, toen had de ploeg het heel moeilijk. Dus ik ben echt wat dat betreft wel beducht voor morgen. Ik verwacht een behoorlijk agressieve tegenstander. En ik ben heel benieuwd hoe het middenveld zich in de situatie gaat houden. Met een tegenstander die er bovenop gaat zitten. Want dat is toch tot nu toe. Ze hebben weliswaar tegen de Roemenen heel goed gespeeld. Maar Ronald Koeman was ook reëel. Die zei, er is wel heel veel ruimte weggegeven. Maar die ruimte ga je morgen niet krijgen. En dan moet je kijken in hoeverre toch wel onervaren middenveld, wat zich tot nu toe kranig heeft geweerd. Maar ja, het zijn allemaal jonge jongens die normaal gesproken niet in de basis hadden gestaan. Maar ze houden zich staande. Maar hoe die zich gaan houden tegen dit geweld. Maar ja, je hoopt op een halve finale. Maar ik denk dat nog dat we niet moeten onderschatten dat het wel een hele lastige orde kan gaan worden.
We moeten het ook nog heel kort over die andere halve finale hebben. Engeland-Zwitserland, wie gaat die winnen?
Ja, ik denk toch de Engelsen. Engelsen die hebben het nog niet laten zien, maar die hebben zoveel aanvallend vermogen. Harry Kane, Bellingham. Ik ga voor de Engelsen. En dan hebben we twee mooie halve finales. Spanje-Frankrijk en Engeland hopelijk tegen Nederland. Maar ik moet het eerst nog zien.
De wedstrijd Nederland-Turkije begint morgenochtend om 5:00 Australian Eastern Standard Time.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.